Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. Psalm 85 en daarvan het tweede vers. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? Zult gij uit de dood ons niet herleven doen? Opdat uw volk zich weer in u verblij. Dat toch, o Heer, uw goedheid ons bevrij. Geef ons uw heil en red door uw hand uit vrije gunst het zuchtend vaderland. De tweede van Psalm 85. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Joël 2, de versen 1 tot en met 17. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. Waarna wij zingen Psalm 12 en daarvan het eerste vers. Behoud, o Heer, wil ons te hulpe komen. Daar het volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht. De trouw bezwijkt en het klein getal der vromen nog kleiner wordt in het menselijk geslacht. Wij noemden nu Joël 2, vers 1 tot 17, de 12 artikelen en het eerste van Psalm 12. En in Joël 2, vers 1 tot en met 17 luidt Gods woord. Blaast de bazuin te Sion en roept luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn. Want de dag des Heren komt. Want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de dageraad uitgespreid over de bergen. Een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is. En na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Deszelfs gedaante is als de gedaante van paarden en als ruiters, zo zullen zij lopen. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagens, op de hoogten der bergen, als het gedruis ener vuurvlam die stoppels verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn, alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. En ze zullen daarheen trekken en een iegelijk in zijn wegen. En ze zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen. Ze zullen lopen op de muren. Ze zullen klimmen in de huizen. Ze zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd van deszelfs aangezicht. De hemel beeft. De zon en de maan worden zwart. En de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen. Want zijn leger is zeer groot. Want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geweenen, met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig. Langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente. Vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom gaat uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heeren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heere, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun liedergod? En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Joël 2, de versen 15 tot en met 17. Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente. Vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom gaat uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priester des Heeren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heere. En geef uw erfenis niet over tot een smaadheid dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun liedergod? Maar voordat we deze woorden gaan uitleggen, vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere God die in de hemel woont, zo naderen we op deze Pinksterdag voor uw heilig aangezicht. En dan past het ons allereerst u aan te roepen als die God die eeuwig leeft. En die God die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Zo zijn we deze dienst ook begonnen. En geef dat dat voor ons ook een geloofsbelijdenis zal zijn. Dwars tegen de omstandigheden in. En Heere, dan past het ons ook om ons voor uw aangezicht te verootmoedigen. En geeft dat dat ook de vrucht mag zijn op de prediking van deze avond. Wanneer we vanuit het woord opgeroepen worden tot verootmoediging. Want u weet dat wij een hoogmoedig hart hebben. Dat onmogelijk kan buigen en wil buigen. Ook wanneer er wegen in ons leven komen, misschien wel juist wanneer er wegen komen in ons leven die we niet gezocht hebben en die we niet gewild hebben. Maar Heere, leer ons toch te buigen voor u. Want u roept het ons allen toe, vernedert u onder de krachtige hand Gods en hij zal u ter zijner tijd verhogen. En terwijl u zich vernedert, werpt dan ondertussen al uw bekommernissen op hem. Want hij zorgt voor u. Geef dat we zo ook uw woord mogen bedienen. Dat we zo ook op het punt staan om in het ambt bevestigd te worden. Dat onze ogen gericht mogen zijn op u. Dat we zo ook dit moment ervaren wanneer we afscheid gaan nemen. Om niet langer meer in het ambt te dienen. En dat we zo ook onze ogen op mogen slaan. Als we ons ambt nog moeten betrachten. Maar ook in het midden der gemeente. Wanneer wij onze taak hebben. Als vader, als moeder. Als grootouders. Of wie dan ook. Als jongeren. Heren, we zullen zien vanuit de tekst. Dat het kleinste kind tot de oudste toe erbij betrokken wordt. En geef dat we dat ook vanavond mogen ervaren. Dat uw Heilige Geest beslag legt. Dan hebben we het niet meer over een ander. Dan hebben we genoeg aan onszelf. Om zondaar te worden voor u, o God. In de ware verootmoediging. Biddend en smekend om de vergeving van zonden. Biddend om uw Heilige Geest. O kom dan, o lieve Geest, in ons midden. Opdat wij de kracht van uw bediening mogen ervaren. Het is toch Pinksteren geweest. En de profeet heeft het gezegd, dat gij uw geest zult uitstorten op alle vlees. Op vlees. Want dat zijn we, Heere, verkocht onder de zonde. U kunt nooit geen redenen nemen uit ons, maar neem redenen uit uzelf. We dragen nogmaals de rouwdragende families aan u op. Heere, we bidden u in het bijzonder voor zuster Visser, die we vanmorgen vergeten zijn met name te noemen. Wilt u met haar zijn en haar sterken, nu ze haar lieve man naar het graf moet brengen. Heere, dat zij mag ervaren dat gij een man der weduwen wil zijn. Gedenk zo heel de gemeente in al haar noden. We bidden u, Heere, grote herder der schapen. Wilt gij opzicht houden over de gemeente en verlaat ons niet en dat om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 60, de versen 1, 2 en 7. Psalm 60, vers 1, Ik zal het even opzoeken. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. En vers 2, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. En het 7e vers, geef gij ons hulp in tegeneen, bij u is raad, bij u alleen. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Er zijn 2 rondgangen. straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 106. Wij hebben God op het oogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Verzuimden alle trouw en plicht. Vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Het vierde vers van Psalm 106 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Joël zou je kunnen noemen de profeet van de Heilige Geest. Denk alleen al aan de aanhaling van de apostel Petrus in Handelingen 2 vers 16. Wanneer de schare zich afvraagt wat voor tekenen er toch geschieden bij de uitstorting van de Heilige Geest. En dan zegt Petrus in Handelingen 2 vers 16, maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En jongens en meisjes, luister eens. Op uw zonen en op uw dochters. Horen jullie dat, kinderen? Dus die belofte begint eerst te spreken over de kinderen. Maar bejaarden in ons midden en uw ouden zullen dromen dromen. Dus jong en oud. Maar wanneer Joël deze belofte optekent in zijn profetenboekje, gaan er een aantal hoofdstukken aan vooraf. En een van die hoofdstukken hebben wij samen gelezen. En dan proeven wij dat Joël daarin oproept tot verootmoediging. We hebben immers die geest nodig. En ik hoop dat het ook in ons aller hart leeft en in het bijzonder bij u, broeders, die op het punt staat om bevestigd te worden in het ambt. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Maar dat gaat in de weg van de verootmoediging. En daar willen we ook naar luisteren. Maar we zullen ook vanuit de tekst zien dat juist de ambtsdragers daarin een sleutelpositie hebben. Als het gaat om de verootmoediging voor Gods aangezicht. En we schrijven boven de prediking een oproep tot verootmoediging en gebed bij deze ambtsdragersbevestiging. We staan stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de aanzet. Ten tweede de aanwijzing. En ten derde de aanhef. Een oproep tot verootmoediging en gebed bij deze ambtsdragersbevestiging. Ten eerste een aanzet. Want we lezen in onze tekst. Blaast de bazuin te Sion. Heiligt een vasten. Roept een verbodsdag uit. Dus dat is een aanzet. En dan een aanwijzing. Verzamelt het volk. Heiligt de gemeente. Vergadert de oudsten. Verzamelt de kinderkens. En die de borsten zuigen, de bruid en de bruidegom, die gaan uit hun slaapkamer en laten priesters des heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En dan onze derde gedachte, de aanhef. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? Blaast de bazuin te Sion. Zo zet Joël aan tot verootmoediging. Dat is voor het volk een heel bekend signaal. Ze weten direct wat dat betekent wanneer de bazuin geblazen moet worden. De bazuin is immers een alarminstrument, gemaakt van een ramshoorn, waar de pit uitgehaald is. En het zijn met name de priesters, de ambtsdragers, die deze bazuin aan hun mond moeten nemen. En wanneer het geluid dan gehoord wordt, dan weet het volk dat er gevaar dreigt en dat het volk zich moet verzamelen. Blaas de bazuin te Sion, staat er in de tekst. Dat betekent juist op die plaats waar de Heere wil wonen te midden van zijn volk. Dat is de legerplaats van Gods kerk. Daar moet die bazuin geblazen worden. Want er dreigt gevaar. Ja, wat voor gevaar dan? Nu in hoofdstuk 1 heeft Joël al gewezen op een ramp. Schadelijke insecten zijn over het land gekomen. En hebben alles wat groen is opgevreten. En nu dreigt er een tweede ramp. In hoofdstuk 2 hebben wij dat gelezen. Een nieuwe ramp van schadelijke insecten, namelijk sprinkhanen komen eraan. Ze worden vergeleken met een groot leger soldaten. En dit leger dat staat onder de leiding van niemand minder dan de Heere zelf. En er is niemand opgewassen tegen dat leger. Overal zullen ze opklimmen en tussendoor kruipen. En wanneer ze op een geweer, op een zwaard terechtkomen, dan zal dat niet met een zwaard afgeketst kunnen worden. En daarom die sprinkhanen, die komen eraan bij duizenden, bij honderdduizenden. En het geluid van dat sprinkhanenleger wordt vergeleken met wagens en met paarden en met ruiters. En dat is een leger Gods en het komt eraan, zo zegt Joël. En daarom blaast de bazuin te Sion. Ja, maar waarvoor dan? Wat moeten we dan doen? Moeten we dan een soort tegenoffensief gaan beginnen tegen deze sprinkhanenplaag? Dat is toch een dwaze onderneming. Wie zal die sprinkhanen tegen kunnen houden? Nee, dat is de bedoeling niet. De bedoeling is niet om die sprinkhanen tegen te houden. Maar om het oordeel af te wenden. En daarom staat er in onze tekst. Heiligt een vasten. Roept een verbodsdag uit. Dat is het wapen wat ingezet moet worden. Het wapen is het gebed. In de weg van de verootmoediging. En dan zal misschien de Heere het oordeel afwenden. Heiligt een vasten en roept een verbodsdag uit. En daar gaat wat aan vooraf. Voordat dat plaats kan vinden, zulk een verbodsdag, namelijk bekering. Dat kunnen we lezen in de versen 12 tot en met 14. Nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklagen. Wat is dat eigenlijk, bekering? Bekering is eigenlijk heel concreet. Bekering heeft altijd te maken met zonden. Met concrete zonden. En van welke zonden moeten zij zich bekeren? Nu de profeet Joël trad op. Waarschijnlijk in de dagen van de kleine Joas. En dat waren dagen dat er geen koning was. Althans, hij functioneerde niet als koning. Zijn oom Jojada nam het regentschap waar in die dagen. En dat was in godsdienstig opzicht een gunstige tijd. Want er werden in het kleine Juda geen afgoden gediend. Dus als het gaat hier om bekering, dan was het niet zozeer dat zij de afgoden de deur uit moesten doen. Maar ze moesten zich toch bekeren. Weet u waarvan u zich bekeren moet? Joël die geeft duidelijk aan wat hij onder de bekering verstaat, namelijk de bekering van hun uitwendige godsdienst. Hij zegt immers in vers 13, scheurt uw hart en niet uw klederen. Want het is o zo makkelijk om die uitwendige godsdienst te betrachten. En het is ook nog wel te doen om je kleren te scheuren als een teken van verootmoediging. Maar Joël zegt, het moet veel dieper. Scheur je hart. Daar gaat het om. Leg je hart bloot voor de Heere. Hij wil daarmee de uitwendige godsdienst aan de kaak stellen. En hij wil laten zien dat het voor God een gruwel is. Als je slechts uitwendig de Heere dient en precies doet wat Gods wet van je vraagt. als het hart er niet in klopt, als de liefde erin ontbreekt. En laten we maar eerlijk zijn, wanneer je eigen uitwendige godsdienst toch moet plaatsen voor Gods oordeel, dan moet je toch belijden, o Heere, wat kan ik toch koud in de kerk zitten? Wat kan ik toch vormelijk bidden? Wat kan ik toch klakkeloos die psalmen zingen? En Heere, wanneer ik dan geplaatst word voor uw oordeel, dan kan het de toets van uw oordelen niet doorstaan. En dan zal ik ontmaskerd worden in mijn uitwendige godsdienst en in mijn vromigheid. Heere, geef mij toch een gescheurd hart, een verbroken en verslagen hart, zodat ik geestelijk mag gaan denken. En dat is vandaag ook hard nodig, ook in het midden der gemeente, ook voor uw ambtsdragers, dat we geestelijk gaan denken. Denken vanuit God. Ook dwars tegen de omstandigheden in. Denken vanuit het woord. Denken onder de leiding van de Heilige Geest. Want de zonden roepen immers om het oordeel. En ze hadden het oordeel al ondervonden. De rups, de kever, had al het een en ander kaal gevreten. En wat zij nog over hebben gelaten, dat zou dan opgevreten worden door de springganen. Want, en dat zegt ook Joël heel duidelijk, want de Heere uw God is genadig, barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid, berouwhebbende over het kwaad. Vanwege de eigenschappen van God. Toe, bekeert u toch, keer toch tot uzelf in. God is immers genadig, groot van goedertierenheid. En om daartoe te komen, spoort Joël aan om een middel te gebruiken. Namelijk het vasten en een verbodsdag. Heiligt een vasten en roept een verbodsdag. En daarmee wil Joël wel aangeven dat die uitwendige godsdienst niet opgeruimd hoeft te worden. En dat die veranderd moet worden. Nee, want die uitwendige godsdienst is wel een middel. En dat middel dat kan ingeschakeld worden. Maar dat moet geheiligd worden. Dat moet toegewijd worden aan de Heere. En dat moet dienstbaar zijn aan de verootmoediging. Daarom heiligt een vasten. Wat is dat, jongens en meisjes? Vasten. Dat is dat je je voor een ogenblik onthoudt van eten en drinken en van een nachtrust. En dat je je afvraagt, ja, waarom doen wij dit eigenlijk? Zodat een kind vraagt, pa, waarom eten wij niet? Waarom drinken wij nu niet? Waarom slaan wij dat over? Ja, kind, omdat wij ergens op geconcentreerd moeten zijn. Omdat wij ergens aan moeten denken. Waaraan dan? Nou, waarom ons dit allemaal overkomen is. Deze rampen. Waarom er zo'n droogte is. Deze rampen. Hoezo dan? Nou, dat wij tot verootmoediging komen. En wanneer we druk zijn met eten en drinken en met slapen en met werken, dan komen wij daar niet aan toe, kind. Een verbodsdag, dat betekent een vrije dag nemen, stoppen met arbeid. Even niet denken aan het bedrijf. Even niet denken aan het vee en aan het land. Ons afzonderen voor de Heere. Leg even alle vrolijkheid af, betekent dat. Nee, je verjaardag gaat vandaag niet door. Dat kan niet. Want we zijn opgeroepen om ons te verzamelen. We gaan vasten, een verbodsdag. Nee, dat is nooit geen doel in zichzelf. Dat zou weer uitwendige vromigheid zijn, maar het moet dienstbaar zijn om tot die uitzonderlijke houding te komen, tot een uiterste concentratie, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer. Doet u dat wel eens? Nee, u hoeft niet letterlijk te gaan vasten. Of letterlijk een vrije dag te nemen. Maar in de geestelijke zin van het woord. Dat u in zijn ogenblik de stilte opzoekt. de binnenkamer opzoekt en u afzondert voor het aangezicht van de Heere, om tot de verootmoediging te komen. Nee, niet te bedenken wiens schuld het allemaal is geweest, maar dat je tot jezelf inkeert. En dat je zegt, ja Heere, in hoeverre ben ik zelf schuldig? En in hoeverre heb ik mijzelf verootmoedigd voor uw aangezicht? En in hoeverre heb ik zelf gebeden, geworsteld voor uw aangezicht om de afwending van het oordeel? Om tot belijdenis te komen van uw vroomheid, van uw uitwendige godsdienst. Dat u zegt, wat is het dikwijls lippentaal bij me geweest, Heere? En wat was mijn hart toch verre van de Heere? Ja, zulk een hart, dat kun je jezelf niet geven. Dat moet de Heere je geven. Maar laat dat dan je verootmoediging zijn. Dat je zegt, ik kan maar niet op die plek komen waar u mij hebben wil, Heere. Toe geef mij toch een aanwijzing, onze tweede gedachte. Een aanwijzing. Die aanwijzing is nogal concreet. Verzamel het volk, heilig de gemeente, vergader de oudsten, verzamel de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Dat is de aanwijzing die Joël geeft. Heel concreet. Wie moeten zich verootmoedigen? Wie moeten zich verzamelen? Nu, heel de gemeente. Klein en groot. Jong en oud. Wij lezen dat heel duidelijk. Heel het volk, zo begint hij. Verzamel het volk. Daar wordt het woord gebruikt dat staat voor het verbondsvolk. Voor allen, allen moeten komen. En dan heel de gemeente, heiligt de gemeente. De gemeente, dat woord dat betekent degene die eruit geroepen zijn. Dat herinnert aan de roeping van Abraham, dat Abrahams volk. En die moeten zich heiligen. Dat betekent zich voorbereiden op een godsontmoeting. En dan gaat Joël die groepen specificeren. Wie er allemaal zich moeten verzamelen. En dan begint hij met de oudsten. Vergadert de oudsten. Dat zijn de ouders, zou je kunnen zeggen. Of de familieoudsten. De familiehoofden. De opa's. En de oma's, de vaders en de moeders. Degenen die leiding gaven aan het gezin en aan de familie en aan de stam. Waarom zij? Dat zijn immers de gezagsdragers. Dat zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor het hele reilen en zeilen. Die leiding hebben gegeven aan alles. Zij zijn de eerst verantwoordelijke personen. Zij moeten zich allereerst verzamelen. Maar ook de moeders. Niet alleen de mannen. Ook de vrouwen, ook de moeders. Want daarom zegt Joël erbij, de kinderkens en die de borsten zuigen. Ach, zegt iemand, moeten die kleine baby's dan ook mee? Laat de moeders toch op de kleine baby's passen. Wat heeft dat nou voor zin dat die kleintjes er ook bij zijn? Dat stoort toch alleen maar. Er moet toch stilte zijn. Er moet toch verootmoediging zijn. En bovendien kunnen die kleine baby's er toch niks aan doen wat er allemaal gebeurd is. En die kunnen zich toch ook niet verootmoedigen. Maar Calvijn geeft een prachtige verklaring waarom Joël aanspoort om ook de kinderkens en die de borsten zuigen mee te nemen. Want we gaan die baby's doen, ja, die maken geluidjes natuurlijk. En wanneer ze honger hebben, dan gaan ze schreeuwen, dan gaan ze huilen. En dan zegt Calvijn zo treffend ook, dat juist door het huilen van de baby's, de ouders herinnerd worden aan hun zonden. Waarin ze ook die kleintjes meegesleurd hebben. De volgende generatie. Die het misschien nog wel veel erger zullen gaan doen. En dat juist door het schreeuwen van de baby's hun gemoed aangeraakt wordt. En dat zij bij zichzelf gaan bedenken dat ze tot bekering moeten komen. Juist voor die kleintjes. Juist voor de komende generatie, geliefden. En dat ze zich moeten richten op de toekomst. Hoe zal het nou straks gaan met die kleintjes? Met het volgende geslacht? Zullen zij het nog erger doen dan wij ouders? O geliefden, dat is de aanwijzing die Joël geeft. En dan komt hij bij een volgende groep. Namelijk bij een pas getrouwd stelletje, zouden wij vandaag zeggen. De bruidegom ga uit de binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Misschien is hier ook wel een pas getrouwd stel. De witte broodsweken zijn aangebroken. En ja, nu mag je genieten van het feit dat je pas getrouwd bent. Je hebt misschien een paar weken vrijgenomen. Maar wat doet Joël? Joël die verstoort dat. Joël zegt, nee, die bruid en die bruidegom, die moeten ook komen. Op zichzelf genomen is dat natuurlijk geoorloofd. Dat ze samen voor het eerst in de slaapkamer zijn. Hoor je het, jongelui, voor het eerst. Voor het eerst geslachtsgemeenschap mogen hebben. Dat intieme, dat mooie tussen man en vrouw. O, wat een vreugde is dat om in het huwelijk dat te mogen beleven. Maar nee, zegt Joël. Ook dat moet je nalaten. Zelfs die pas getrouwde stelletjes, die moeten ook komen. En daarmee geeft Joël een voorbeeld aan voor het geheel. Daarmee laat Joël zien wat het is om zich te verootmoedigen. Namelijk dat alles wat op zichzelf genomen veroorloofd is, afgelegd moet worden. Zodat duidelijk blijkt in de levensstijl. Dat er maar één ding belangrijk is. Namelijk dat wij Gods gunst weer aan onze zijde krijgen. Ja, en wat moet er dan gebeuren die dag? Het gaat immers om een aanwijzing. Als het volk dan verzameld is en als ze allemaal daar op dat tempelplein staan. Ja, zegt Joël, laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. Dat moet er gebeuren. En dan komen bij de ambtsdragers, ook bij u, die nu op het punt staat om bevestigd te worden in het ambt, en ook bij de andere kerkraadsleden. Laat de priesters des Heren, dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar. Dus die scharen, die staat daar in het voorhof. En die kijken naar die priesters. Die priesters des Heren. Die priesters des Heren, die immers het volk vertegenwoordigen. En die priesters des Heren, die moeten een positie innemen. Die moeten staan tussen het voorhuis en tussen het altaar. Het brandofferaltaar, zie je het voor je. Daar staat het volk, er staan de moeders met die baby's en die pasgetrouwde stelletjes. En ze kijken allemaal naar die priesters des Heren. Want die priesters des Heren, die moeten eigenlijk een soort bemiddelaars zijn voor het volk. Voorbidders voor dat volk. Zij moeten met dat volk naar de Heren toe. Zodat ze straks, als het ware, met de Heren naar het volk toe kunnen gaan. Dat is de plaats ook van de ambtsdragers. Dat u met de gemeente naar de Heren toe gaat. En dat u straks met het woord van de Heren teruggaat naar de gemeente. Zodat u wat te zeggen hebt. Laat de priesters des Heren, dienaars, tussen het voorhuis en het altaar staan. En wat moeten die priesters des Heren dan meenemen? Niets. Dat staat er niet. Want ze hebben bijna geen offers meer. In hoofdstuk 1 kun je lezen dat de runderen door de droogte dood zijn gegaan. En dat er geen koren meer is om mee te nemen als offer. Ze komen daar met lege handen. Nee, ze komen daar niet met offers. Ze hebben niet de handen vol. En dat benadrukt hier Joël op dat zij met geestelijke offeranden komen. Dat zij komen met een verbroken en een verslagen hart. Want dat zal God niet verachten. Dat zij zich vereenzelvigen met dat volk en dat ze zeggen, wij hebben tegen de Heere gezondigd. En wij hebben uw gramschap verdiend, Heere. Maar dat zij juist in het naderen tot dat brandoffer het volk ervan bewust gaat maken, we hebben een middelaar nodig. We hebben iemand nodig die tussentreedt, want dat kunnen die priester des Heeren ook niet. Want die priester des Heeren moesten uiteindelijk van zichzelf afwijzen. Die priesters des Heeren moesten niet alleen het volk vertegenwoordigen, maar die priesters des Heeren moeten ook de priester vertegenwoordigen. De priester die komen zal. En dat is Christus. En dan getuigt immers dat brandofferaltaar van en zo moesten die priesters naderen tot dat brandofferaltaar. Om daar te komen tot de slachting van dat lam dat zijn bloed laat vloeien. Tot betaling van de zonde en schuld van dat volk. En laat dat ook uw roeping zijn, broeders. Om zo voor de gemeente tot een bemiddelaar te zijn. En dat middelaarswerk van Christus in te roepen over de zonden van de gemeente. En dat u zelf ook met een gescheurd hart voor dat aangezicht van God verschijnt. En u voelt wel aan, broeders, dat u een voorbeeldfunctie hebt. Samen met uw vrouw en met uw kinderen. Ook in de levenswandel. Dat u laat merken als er één is die zich moet heiligen. Die zich moet afzonderen. En die tot een vaste moet komen en tot een verbodsdag, dan ben ik het wel. En daar let de gemeente op en dat mag en dat moet ook. Maar tegelijkertijd, gemeente, zult u ook zuchten voor die broeders. O, wees dan misschien wel als één die in waarheid daar in het voorhof staat en ziet op die priester des Heeren. En zegt, o, nou moeten die priester des Heeren daar tussen het voorhof en het altaar gaan staan. En nu moeten ze gaan wenen, staat er. Nee, ze moeten niet komen met allerlei offers, maar wenen. Kun je tranen maken? Kun je een wenend hart zelf bewerken? Nee toch? En toch is het een roeping. Nee, dan moeten dat geen uitwendige tranen zijn, want daar walgt de Heere van. Maar dat je daar staat, Heere, bevende vanwege mijn zonden en ongerechtigheden. En ook die van het volk, ook van de gemeente. Te wenen voor uw aangezicht, te bewenen de breuk, te bewenen de zonde. En niet om door dat wenen het voor elkaar te krijgen. Want juist degene die in waarheid afgesneden worden van alles buiten Christus, die beseffen maar al te goed dat ik met mijn tranen God niet kan bewegen. Maar alleen met dat ene offer. En juist als je dan al wenende komt met lege handen, met dat ene offer, dan komt God in beweging, geliefden. En dan zullen er wonderen gebeuren. En dat in de weg van het gebed, onze derde gedachte, de aanhef. Want dan zegt Joël, die zegt immers, en laat hen zeggen. En wat is dat kostelijk, geliefden? Dat de Heere zelf hen een gebed in de mond legt. Een gebed wat je bidden mag, omdat God zelf daartoe permissie geeft. Omdat God zelf daartoe de opdracht geeft. Het is maar niet een zelfverzonnen gebed. En het is ook maar geen vermetelheid om dat gebed te bidden. Maar God zelf legt dat gebed in de mond. Spaar uw volk, o Heere, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid. Dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun liedergod? Spaar. Daar begint dat gebed mee. Spaar. En wat betekent dat woord? Dat betekent, geliefden, dat de bidder reeds een besef heeft dat iemand al stervende is. Dat iemand al ziek is. Zo'n gebed bid je immers bij een zieke. Dan zeg je, Heere, spaar hem toch. Want hij ligt aan het IC. Hij heeft een ernstig hartinfarct gehad. Spaar hem toch. Spaar dit volk. Ja, Heere, doe het toch uit genade. Ze hebben het niet verdiend. Toegeef het toch niet over aan het verderf. Spaar uw volk, o Heere. Spaar dat volk van Juda. Spaar het volk van Middelharnis. Geef het niet over aan het goeddunken van hun eigen hart, o Heere. Geef het niet over aan wereldliefde. Aan zondeliefde. Aan onbekeerlijkheid. Aan alleen maar uitwendige godsdienst. Spaar, Heere. En dan, ja, dan mag er een beroep gedaan worden op Gods barmhartigheid. En dan reikt Joël een pleitgrond aan. Want dan mogen de priester des Heeren zeggen, spaar uw volk, o Heere. Uw volk. En dan wordt allereerst die naam naar voren gebracht van de verbonds Jehovah. De Heere heeft immers een verbond gesloten met het volk van Israël. De Heere heeft beloofd dat hij niet zou wijken van dat volk. En heeft hen het teken gegeven van de besnijdenis. Hij heeft zich verbonden aan dat volk. Uw volk. En dan doet de bidder een beroep op het hart van God. Op de barmhartigheid van God. En ook uw erfenis, dus niet alleen de mens betekent dat, maar ook het land Kanaan, dat betekent uw erfenis. Dat land dat u afgezonderd hebt, dat nu een woestijn geworden is door het ongedierte. Maar het is toch uw erfenis, Heren. Het is toch het beloofde land dat u afgezonderd hebt voor uw volk. Om u te dienen en u te vrezen. Zouden we dat ook op onze lippen mogen nemen, broeders? Geef eens antwoord daarop in uw gedachten. Nee, we moeten niet te snel klaar zijn. En niet te snel met onze verbondsbeschouwing komen. Hoe waar die ook is. Daar gaat het niet om. Maar we kunnen heel dogmatisch en heel snel een antwoord geven. Ja, natuurlijk mag dat. Maar dat is toch niet natuurlijk, geliefde. Want juist degene die in de waarachtige verootmoediging voor Gods aangezicht komen, die durven zich niet bij het volk van God te scharen. En die durven ook niet te pleiten, want die komen als een rechteloze. Die zeggen, ja, dat het voor het volk van God is. Ja, dat begrijp ik wel. En dat de Heer zijn erfenis wil sparen, ja, dat versta ik wel. Maar dat ik daar ook bij ingesloten mag zijn. Kijk, dat is de rechte gestalte, geliefden. Om te komen tot dat pleiten voor Gods aangezicht. Want pleit, dat is dat je een recht krijgt. En als je door je zonden al je rechten verspeeld hebt, dan durf je niet te pleiten. Maar als God zelf nou komt te spreken tot de ziel, en God zelf geeft de woorden in de mond, ook bij een ambtsdrager, die zegt dat ik ambtsdrager mag zijn of mag worden, in het midden van de gemeente, dat is een groot wonder. Dat de Heer niet aan mij voorbij gegaan is. Met zulke gemeente. Met zulke kerk als de christgereformeerde kerk of de gereformeerde gemeente of welke kerkverband ook. Echt waar, gemeente. We hoeven wat dat betreft niemand daarvan uit te sluiten. Maar als je persoonlijk in de schuld mag komen en God komt te spreken met zijn woord. Want dat is de worsteling van een recht verootmoedigd zondaar. Dat hij zegt, o Heere, leer mij bidden. Rijk mij uw belofte aan. Heere, kom toch als een sprekend God. Zodat ik vrijmoedigheid mag krijgen. Heere, geef mij een sleutel. Om die gesloten deur bij u te openen. Dan komt er een pleitend bidden en een biddend pleiten. En dan, ja dan worden die woorden voor mij zaken, geliefden. En dan ga ik worstelen in de vereniging met al het volk van God. Spaar uw volk, o Heere. En geef uw erfenis niet over aan het verderf. En wat is dan het doel van dat gebed? Nu, dat geeft ook Joël in de mond. Geef uw erfenis niet over tot een smaadheid. En dat de heidenen over hen zouden heersen. Dat is het eerste doel. En dan het tweede doel. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? En in beide doelen gaat het om de ere Gods. Daar is het Joël om te doen. Als het gaat om de verootmoediging. Als het gaat om die priesters. O, laat het daar ons ook om te doen, broeders. Om de eer van God. Niet om eigen eer. Want dat is een gevaar dat elke ambtsdrager aankleeft. Want om in het ambt bevestigd te worden is geen erebaantje. Echt waar niet. Het is juist zo dat iedere ambtsdrager iets van het beeld van Christus moet gaan vertonen. In ware zelfverloochening. Om dienstbaar te mogen zijn aan de gemeente. Maar bovenal dat de eer van God zwaar gaat wegen. In de manier waarop we omgaan met zielen op weg en reis naar de eeuwigheid. Echt, gemeente. Dat moet elke ambtsdrager doen, want het bloed zal van zijn hand geëist worden. Hij moet eerlijk zijn in het aanwijzen van de zonde. En in het bespreekbaar maken daarvan. Hij moet eerlijk zijn als het gaat om wat nodig is op weg en reis naar de eeuwigheid. Dat we bekeerd moeten worden en wat het zaligmakend geloof is. Omwille van de eer van God. En welk gevaar ziet Joël nu concreet? Dat uw erfenis niet tot een smaadheid wordt en dat de heidenen over hen zullen heersen. Zodat er niets meer overblijft van dat geheiligde land. Dat er niets meer overblijft van die geheiligde stad Jeruzalem. En van het heiligdom. En wij weten dat dat gebeurd is. Dat is echt gebeurd. En waarom zou dat niet in Nederland gebeuren? Dan geloven wij natuurlijk niet dat de gemeente in ballingschap terechtkomt. Het is een werkelijkheid. En wat gebeurt er dan? Dan wordt dat heilige land overspoeld door de heidenen. Bedorven door de heidenen. En ik geloof, geliefden, dat dat in deze tijd de wereld gelijkvormigheid is. Zodat de kerk niet meer te onderscheiden is van de wereld. En dat is nou juist de angst die Joël drijft. Dat ziet hij aankomen. Maar daarom bidden die priester des Heeren dat dat niet zou gebeuren. Want de golven van de wereld gelijkvormigheid beuken tegen de deur van de kerk. En uitwendige godsdienstgemeente is geen dam tegen de wereld gelijkvormigheid hoor. Dat is een brug er naartoe. Onthoud dat goed. Want we kunnen wel denken dat we met uitwendige godsdiensten zijn, maar dat is een brug er naartoe. Het gaat om de tere vrezen des Heeren. Het gaat om de liefde tot God en tot zijn heilige wet. Dat zet een kind van God in brand. Dat zet een ambtsdrager in brand vanwege heilige verontwaardiging. Als ze zien hoe de heidenen gaan heersen over het erfdeel des Heeren. En dan uiteindelijk, zo zegt Joël, dat ze niet zullen zeggen, al spottende met de macht van God, waar is nu hun liedergod? Waar is die nou? Er gebeurt helemaal niks. En God staat niet op en God verdedigt dat volk niet. Zie nou wel dat het helemaal niets is met het heiligdom en met dat afgezonderde volk. Ja, geliefden, dan gaat de eer van God gesmaad worden. En daarom leeft dat ook zo bij ons. Leeft dat ook bij u. Leeft het wat we samen gaan zingen met Psalm 100 zegt. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Amen. Luisteren we nu naar het onderwijs dat het formulier ons geeft om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, gij lieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen, u voorgedragen hebben de namen van ons tegenwoordige medebroeders, die tot het dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had, waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heeren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hier te komen zult gij, broeders, die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling van het ambt van ouderling en diaken. Belangende de ouderling is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, welke uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweerlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaren des woords en herders, die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden. En die regeerden met de dienaren des woords, want Paulus zegt, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is, dat hij zulks doet in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars den anderen die het evangelie prediken, tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gemene levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren, als helpers in hetgeen de priesters alleen niet konden doen. Blijven nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap zijnde als een raad der kerk en vertonen de gehele gemeente. Waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente, het welk geensjes verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastelijk toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is, ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht, te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, waar deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien het de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde. Zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen met goede raad de dienaren des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost allige christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te houden, te nemen op de lering en de wandel der dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden. En dat geen vreemde leer wordt voorgesteld volgens hetgeen we lezen in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaand naastig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te onderzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. En dan gaan er nu de diakenen, kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen. En al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen en aan iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van nood had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond onder de weduwen der Grieken, in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen verkozen geworden die eigenlijk een werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van dien tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt tot degene die uitdelen zulks doen moeten in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels, bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. uit welke plaatsen genoeg te zien is, welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen. Gelijk de apostel dat eist in Romeinen 12 en 2 Korinther 9. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Broeders, mag ik u dan nu verzoeken om op te staan. Ten einde dan, geliefde broeders, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst of diensten, elk in het zijne, aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderlingen en diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt? En ten tweede, of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testaments houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden? En ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderlingen in de kerkregering, nevens de dienaren des woords, en gij diakenen in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen indien gij u kwaamt te ontgaan. Het is daarop uw antwoord, broeder Den Boer.
Ja.
Broeder Groeneboom.
Ja.
Broeder Filerius.
Ja.
Broeder Born.
Ja.
Broeder Steenbeek.
Ja.
Broeders, van harte God zegen wanneer u straks uw ambtelijk werk gaat doen. Het is ook onder bijzondere omstandigheden, ook in een moeilijke tijd voor de gemeente, en dat vereist van u wijsheid en voorzichtigheid. En vraag daarom, want de Heere belooft indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat is er van God begeren. En dat u de hartelijke gezindheid zou mogen hebben om echt de gemeente te dienen. De gemeente is er niet voor ons, maar wij zijn er voor de gemeente. En een van de belangrijke eigenschappen voor een ambtsdrager is oprechtheid. Dat een ambtsdrager geen twee gezichten heeft. Dat hij van de buitenkant zo is zoals hij ook van binnen is. En laat dat ook altijd je verlangen zijn om in alle oprechtheid de gemeente te dienen. Dan kun je iedereen ook recht in de ogen aankijken. Oprechtheid. En het geheim van de ware ambtsdrager, dat is zijn gebedsleven. Je komt soms voor dingen te staan dat je niet weet wat je zeggen moet. Of dat je misschien wel kritiek krijgt. Maar dat je dan ook in de binnenkamer durft en kunt belijden, Heer, u weet toch dat ik oprecht wil zijn. En dan blijft altijd het gebed ook over, doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere, en zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. Maar dat het gebedsleven je geheim is. En wat bedoel ik daarmee? Als je werkelijk de binnenkamer opzoekt en je zoekt daar de Heere, dan eer je God in zijn almacht en in zijn alwetendheid. Dan ga je niet vertrouwen op eigen tact of woordgebruik of middeltjes of wat dan ook. Maar dan geef je het aan God over. Dan durf je je ook kwetsbaar op te stellen, ook tegenover de mensen. En dat wens ik u van harte toe. Daar zal de gemeente ook goed mee af zijn. En gemeente aanvaardt ook. Deze broeders, ze zijn nu wettig geroepen en wettig bevestigd. En draag ze op in het gebed. En laten we in de verootmoediging komen. En dat het gebed bij ons gaat leven. Spaar uw volk, o Heere, en geef uw erfenis niet over aan de smaadheid. Waarom zouden de heidenen over ons heersen en zeggen, waar is hun lieder God. De almogende God en Vader geven u allen tezamen zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zingen wij nu hen toe dat zeer een zegen op uw daal, en dat doen wij staande. Tot de beide broeders die afscheid nemen. Broeder Born en broeder Bom. Beide hebt u zelf uw eigen redenen. Broeder Born, u acht het tijd om terug te treden. Broeder Bom, u doet het vanwege gezondheidsredenen. Een zware tijd hebt u allebei achter de rug. En de Heere die zegt, rust een weinig. En als hij dat toepast, dan krijg je ook rust in je hart. Vrede bij de beslissing die wij als gemeente respecteren. En ik hoop dat u mag beleven, de Heere had mij niet nodig. En nochtans wilde hij mij gebruiken. En dan zal dat werk ook een keer openbaar komen. Want daarvan geldt ook, werpt u brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen. Dat betekent natuurlijk niet dat u nu ontslagen bent van het ambtelijk werk. Want als het goed is, dan beoefenen wij iets van het ambt aller gelovigen. En daarom hoop ik dat je toch de last van de gemeente blijft dragen. In de binnenkamer voor het aangezicht van God. En verwacht het dan maar van de Heere en niet van mensen. En de Heere zij u in alles genadig, ook uw vrouw en kinderen. Dat zij zo. Zo weet dan gij ouderlingen naastig in de regering der kerk die uw nevens de dienaren des woords bevolen is, zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor het verderf en op acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen zijt vlijtig in het verzamelen der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan en komt de bedrukten te hulp en verzorgt de rechte weduwen en wezen. Bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. En zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoudt de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Goede voorgangers zijnde voor geheel het volk, alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. En die namaals ingaan in de vreugde des Heren. En aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eerwaardig achten. Begeeft u gewilliglijk onder hun opzicht en regering en voorziet de diakenen van goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig gij rijken, geef mild, deelt gane mede. En gij armen zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijzen der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, die stelen niet meer. Maar arbeider liever werkende wat goed is met de handen. Opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. En dit doende elk in het zijne, zult gij van de Heer ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God aldus aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft heeft tot meerdere wasdom uw kerk, waarin te verorden, daarin te verordenen, nevens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met uw Heilige Geest. En we bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde een ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel. In het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve Zoon. En in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. En insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen. En ook mede in het liefelijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide de ouderlingen en diakenen uw genade. Dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder daar enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te verdragen. Te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn op, dat zij zichzelf aan de goede vermaning van de ouderlingen gane onderwerpen en in eer houden om huns ambtswil. Geef de rijke mildelijke harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt uw heilige naam daardoor groot gemaakt. En het rijk uw zoons Jezus Christus bevorderd mogen worden. In wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader die in de hemel en zijt uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 106, vers 24. Het nochtans van God, nochtans was God met hem begaan. Hij zag hun angst en tranen aan. en hun hateren verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond en had berouw naar al zijn goedheid. Meedogenheid met Israëls wond. 24e vers van Psalm 106. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.